Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen is uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, daarvan de versen 1 tot en met 12. We noemen als lezing uit Gods woord Lucas 24, de versen 1 tot en met 12.
En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende en zichzelf over hetgeen geschied was.
Gemeente, de tekst voor de prediking op deze paasmorgen is uit Lucas 24, daarvan de versen 5 tot en met 7. Laten we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed van de prediking. Pasen, gemeente. Het paasevangelie, jongelui, dat is toch iets heel wat anders dan dat we op Goede Vrijdag horen. Toch? Pasen, dat spreekt van het leven, van de vreugde, van de verwachting die niet te vergeefs is. Goede Vrijdag, van diep verdriet. Of moeten we het zo niet zien? Voor ons gevoel kan het een hele tegenstelling zijn. Maar dat is niet meer dan het gevoel. Want Goede Vrijdag en Pasen horen bijeen. Hij die aan het kruis hing, en hij die alles volbracht heeft, en dat bekend maakte ook, en zijn geest gaf de handen van zijn Vader. Hij is dezelfde als die is opgestaan. Hij had er recht op. En ik kon het ook. De dood is overwonnen door hem. Wat een boodschap, gemeente. Hoe zullen we het onder woorden brengen? Laten we luisteren naar wat de engelen zeiden. Engelen zijn het die de boodschap brengen bij het graf. Engelen waren het die in het luchtruim de boodschap verkondigden van de geboren zaligmaker in de kerstnacht. En zelf de soort hemelboden zijn het als die bij het graf dat dan verbroken is en dat dan leeg is, de boodschap bekend maken van de opgestane Heere. In het bijzondere versen 5 en 7 uit hoofdstuk 24 van het Lucas-evangelie krijgen onze aandacht. En als zij, de vrouwen, zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden ze tot haar: wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Engelen verkondigen het paasevangelie. Drie gedachten. In de eerste plaats de vraag die zij stellen: wat zoekt gij, de levende bij de doden? De tweede plaats de boodschap die ze brengen: hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. En de opdracht die ze geven: gedenkt aan wat hij heeft gezegd. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden, maar ook opstaan. Engelen verkondigen het evangelie, gemeente. En dat begint met een vraag. Niet dat de engelen dat niet weten, wat ze vragen. Maar ze stellen die vraag omdat degene aan wie die vraag wordt gesteld gaan denken. Gaan nadenken. En straks krijgen diezelfde vrouwen de opdracht om te gedenken. God gebruikt ook onze gedachten. En wat wij met ons denken doen, dat is van groot belang. Of we ons denken geven aan datgene wat we helemaal niet hoeven te overdenken en over te peinzen of te onderzoeken, maar dat we denken aan datgene wat goed is om te denken en om te gedenken. Het is wel bijzonder, gemeente. Deze engelen beginnen met een vraag. En de engelen in de kerstnacht, toen ze de komst van de Heer Jezus aankondigden, begonnen die ook met een vraag. Nee. Maar nu zijn er mensen die de omgang hebben gekend met de Heer Jezus, die veel onderwijs van hem hebben gehad, en aan wie het voorzegd is wat er met hem zou gebeuren aan het einde van zijn leven. En ook dat hij weer zou opstaan. Zij worden tot denken geroepen. Wat zoekt gij, de levende bij de doden? En dan wachten ze op een antwoord. Wie van de vrouwen zou het antwoord hebben kunnen geven? Durven geven. Wat ze zoeken, wie ze zoeken, waarom ze de levende bij de doden zoeken. Hoe zij dat durfden. Ja, dat zou veel moed hebben gekost naar de begraafplaats te gaan. De tuin, de hof van Arimathea, waar ze 2 dagen geleden ook waren. Waar ze gezien hebben hoe hun Heere en Meester daar gelegd werd. Hoe? Op welke manier? En nu? Nu zijn ze alleen. Met elkaar, de vrouwen. Hoeveel het er ook precies zijn geweest, verschillende worden met name genoemd. Maar er zullen er wellicht nog een aantal bij geweest zijn. Deze vrouwen, Toen ze kwamen, toen zagen ze iets wonderlijks. Ze zagen dat de steen afgewenteld was. Dat het graf open was. Het gebeurt ons niet, maar stel dat het ons zou gebeuren. Als u naar de begraafplaats gaat en u ziet dat daar een graf open is. Niet om daar iemand in te gaan leggen die de afgelopen dagen is gestorven, dat kan wel eens gebeuren. Maar een graf dat eerder gesloten was. Een graf van iemand die u lief had. Dan slaat de schrik toch om je hart. Dat kan toch niet. Dat kan ons toch niet overkomen. En wat zou dat dan betekenen? Wat zal het in het hart van de vrouwen gedaan hebben, gemeente, dat ze het graf zien geopend? Er staat dat ze twijfelmoedig werden. Dat ze bevreesd werden ook. Maar ook twijfelmoedig. Dat ze, vanuit het Grieks vertaald, ontredderd waren. Radeloos. Verlegen en niet wisten wat ze moesten denken. En als er dan twee mannen zijn in blinkende kleding, in hemelse kleding, dan zijn ze zeer bevreesd. Dan buigen ze hun gezicht naar de grond. Als die vraag komt, wat zoekt gij de levende bij de doden? Ze weten niet wat ze zullen zeggen. Weten ze niet wie ze zochten? Jazeker wel. Ze hebben de specerijen bij zich. Om hem nog een laatste eer te geven. Om hem nog beter te verzorgen dan dat ze hebben gedaan. In de avond van de afgelopen vrijdag. Maar daar ligt ook de vraag in. Waarom zoekt u de levende hier? Ze weten niet wat ze moeten zeggen. Gemeente, zou u... Mag ik dat zo vragen ook? Herkent u dat iets? Stel dat u een vraag gesteld wordt vanaf de kansel. En dat het zo kan zijn dat je er geen antwoord op weet. En dan hoef je er ook geen antwoord op te geven, hardop in de kerk, maar dat het naar je toe kan komen, dat er een bepaalde vraag gesteld wordt over het geestelijke leven, over wie de Heere voor je is en wie jij u bent voor God. Dat je als het ware ook je hoofd omlaag doet. En naar beneden kijken. Het kan wel eens gebeuren toch, als je zoon of je dochter spreekt, als vader of moeder, of als leerkracht. En je noemt een teerpunt, dat de verlegenheid komt. En dat iemand het hoofd buigt, iets niet durft te zeggen. Dat kan ons als volwassenen ook nog wel overkomen. Als de vraag gesteld wordt, hoe het met ons hart is, en we wel heel goed weten dat het niet goed staat, dat we het niet over onze lippen durven krijgen. Maar de Heere weet alle dingen. Deze vrouwengemeente, ze zijn naar het graf gegaan om hem, die ze zo lief hadden, de laatste eer te geven. Ze hebben hem gezien, zien lijden. Ze waren erbij toen hij in zachtmoedigheid van het kruis werd afgehaald en naar het graf werd gebracht. Toen stonden ze van verre, toen begrepen ze veel dingen niet, maar innerlijk, al zijn ze nu zelfs iets in het graf gegaan, toch staan ze innerlijk nog steeds van verre. En als dan hemelboden voor je staan, in blinkende kleding, o, wie zal God zien en niet sterven? Ja, het graf is leeg. Dat zagen ze. En dat is een prediking op zichzelf. Maar dan, daarmee wordt dan toch het onzegbare gezegd. Ze kunnen geen antwoord geven. Ze zoeken hem die naar hun mening gestorven is en dood is. Maar hij is levend. Hij is de levende. Zo wordt hij aangekondigd. En daarom... Ja, dat is ook bemoedigend. De engelen zeggen niet, wat zoekt u Jezus die hier in het graf gelegd is, maar wat zoekt u de levende en dat bij de doden in het graf. U moest hem hier niet zoeken. U wist toch anders. Ja, dat wisten, nou, ja, dat moeten ze nu aan gaan denken. Calvijn zegt, het zijn ook wel woorden die mild gesteld zijn, om, maar toch ook wel heel ontdekkend en scherp, om hen uit hun verdoving van redeloosheid wakker te schudden. Ontdekkend en in zekere zin ook bestraffend. Zijn lichaam was niet bestemd om in het graf te blijven, hij die anderen uit de dood had opgewekt. Hij die het gezegd had tot drie keer toe, ja, engelen, ze herinneren eraan, in Galilea heeft hij dat al gezegd, dat ze op zouden gaan naar Jeruzalem, om daar door de vijanden genomen te worden, gebonden te worden en overgeleverd te worden aan de Romeinen, maar ook zal opstaan tot drie keer toe. Een vermanend, een bestraffend woord, maar toch ook mild en liefdevol. Maar elke keer als we bestraft worden, gemeente, en we moeten dat nog alles overkomen toch, dan schaam je je. En dan ben je verlegen met jezelf. Ook als het je aangezegd wordt dat je zoveel de dingen van beneden zoekt. Maar toch veel meer met de dingen van boven bezig zou moeten zijn. Misschien ook vandaag wel. Waar zoek je het leven in? Waar zoeken wij, gemeente? Waar zoekt u, waar zoek jij? Wat is voor jou het leven? Is dat de kennis van de levende? Hij die het gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Hij die het gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is toch het goede leven? Of zouden de engelen als het ware aan u, aan jou, aan mij vanmorgen de vraag stellen... Wat zoek je het leven toch hier beneden, waar alles vergankelijk is en waar alles ook naar het einde gaat? Menselijke leven, tijdelijke leven. Zoek toch de dingen van het eeuwige leven. En niet alleen de dingen van dit leven. Engelen verkondigen het paasevangelie. Ze brengen een boodschap. Hij is hier niet. U had hem hier niet hoeven te zoeken. Niet is hij hier. Maar hij is opgestaan. He's arisen staat er in het Engels. Hij is opgestaan. En dat zal een jubelend spreken geweest zijn van de engelen. een spreken waarin te merken was dat ze daar ook verheugd in waren. Dat hij, de Zoon van de eeuwige God, niet meer aan de dood onderworpen was, maar de dood overwonnen had. De boze, de machtige, hij die over de dood had gegaan, hij die de mensheid in de klauwen van de dood had gebracht, de duivel, die is overwonnen. En hij heeft niet meer het laatste woord. Dat heeft hij die de dood heeft overwonnen, de Heere Jezus Christus, de levende. Niet is hij hier in het rijk van de doden. Daar brengt de mens je. God brengt je in het leven. O gemeente, wat is de Heere het waard om hem te zoeken. Want als je hem vindt, dan vind je het leven. En dan ontvang je een welgevallen van de eeuwige God. Dat gaat over graf en dood heen. Dan komt je aardse leven wel een keer tot een einde. Maar dan mag het gezegd worden dat het ook zal opstaan en dat de ziel bij de Heere is veilig en dat hij wacht op de wederkomst om dan met ziel en lichaam verenigd de Heere groot te maken tot in alle eeuwigheid. Wat zoeken we dan? Veel waarde geven we dan aan de dingen van dit leven alleen. Alsof we hier altijd leven. Dat kan toch niet voor een ware christen. Dan ben je toch een pelgrim. Die goedsmoeds heen mag gaan tot de stad die fundamenten heeft. Wat zoeken we? Ja, het kan ook zijn dat we echt de zonde en het zonde leven zoeken. Onze jonge jaren, misschien ook wel onze oude, ook wel als we ouder zijn. Dat waarvan de mensheid, dat waarvan een deel van mensen zeggen van dat moet je meemaken. Dat is pas leven. Maar achter zijn zoveel dingen gemeend in dit leven. Als je daar eerst je leven aan geeft, die echt maar niets anders blijken te zijn dan een grote kater. Eventjes. En als dat eventjes voorbij is, dan zit je met de brokken. De Heere wil leven geven dat de eeuwigheid verduurt. Dat de eeuwigheid aankan. En dat niet zal vergaan. En dat goed zal zijn. Waar mocht de moordenaar heen? Die aan het kruis zijn zonde nog beleed en zich richtte tot de zaligmaker. Naar het nieuwe paradijs. Dat is toch het heerlijkste. Om daar te komen waar God is en waar het vrede is. En waar enkel heerlijkheid is. En geen leed en geen verdriet. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Welk een heerlijk antwoord krijgen die vrouwen te horen, gemeente. Het staat ook voor ons beschreven. Mogen we er ook iets van verstaan? Dat de Heere Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Het kan zo zijn als je het meemaakt dat je een geliefde moet begraven. Dat je hem of haar eerst hebt gezien, ontzield. Het lichaam als een lijk, waar geen beweging meer in zit, waar het leven uit is. En waar geen dokter meer het leven in kan brengen. Als je zegt, wat is de dood toch hard, onherroepelijk. En nu de belijdenis dat de Heere Jezus Christus ook dood is geweest en levend is geworden. Niet opgewekt door een ander, ja door de Vader, maar ook door zichzelf is opgestaan. Enige keer dat het mogelijk was op aarde. Dat de gestorvene uit zichzelf ook weer op kon staan. Jezus Christus. Oh, dat mag de lofzang tot God doen ontstaan in ons hart, gemeente. meelovend zingen beleiden met bijvoorbeeld een Petrus als hij, ja, een Petrus, die eerder wel had gesteld dat hij zijn leven voor de zaligmaker zou stellen, maar hij moest het ook van genade hebben en eerst met zichzelf zo ongelukkig uitkomen, zich in de donker te komen en beleiden wie hij toch was. Geloofd, zei de God en Vader, zegt hij in zijn eerste brief, van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, zijn grote genade, ons ook het leven heeft gegeven, ons heeft wederom geboren tot een levende hoop. De hoop op de levende, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat God in geestelijk dode mensen het leven geeft. Dat de Heilige Geest opwekt, mensen wederom geboren door het worden jong of oud. Is ook een vrucht van de opstanding van Jezus Christus. Door Gods genade, barmhartigheid. Dan zeg je later, wat een wonder, God had mij ook in die geestelijke doodstaat kunnen laten. Maar hij heeft het gedaan. Hij die sprak, ik leef en gij zult leven. Hij is opgestaan. Waartoe? Beleidt de Heidelbergse catechismus zondag 17 zo puntsgewijs, zo en tegelijkertijd zo krachtig. Niet alleen om anderen nog het leven te schenken, maar ook opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood had verworven, ons kon deelachtig maken. En daar zie je weer het verband tussen Goede Vrijdag en opstanding. Goede Vrijdag. Verzoening door de voldoening aan het recht van God. Verdiend. En toegepast door de levende koning van de kerk. De staat van gerechtigheid gesteld. Recht voor God kunnen bestaan. Door zijn verdienst. Niet door eigen goede werken. De geschonken gerechtigheid. Kruis en opstanding. Hoort zo bij elkaar. En op de paasdag heeft de Vader zijn goddelijke amen doen horen als het ware. Op wat zijn zoon had gedaan op die goede vrijdag. Het is aanvaard. En daarom niet meer in de dood blijven, mijn zoon, maar leven. En wat u verdiend hebt, uitreiken. Aan zondaren die het niet verdiend hebben. Maar die moeten belijden, wij toch rechtvaardig aan het kruis. Maar ziende op hem die onschuldig was. Ook voor mij. En nu hij is opgestaan. Ik stip het nu even puntsgewijs aan wat in zondag 17 staat. Zo moet het maar eens nalezen. Zo puntsgewijs. Dan is er nog een punt. En dat is dit. Dat wij door zijn kracht ook worden opgewekt tot een nieuw leven. Niet alleen rechtvaardig, maar ook heilig leven. Dat door de kracht van Jezus Christus. Een leven hebben. In verbinding met hem en in navolging van hem. En dan zelfs nog een stap. Dat Christus opstanding ook een zeker pand is tot onze zalige opstanding. De heerlijkmaking. Wat nog uitstaat. Wat een betekenis heeft dat, gemeente. Pasen. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Engelen verkondigen het. God heeft die machtige boodschap, die voor het eerst toen gebracht werd, niet aan mensen toevertrouwd, maar aan hemelboden. Net als die eerste boodschap van de aankondiging, althans aan het geheel van de mensheid. Ook nu, goddelijke hemelboden brengen die boodschap en wij mogen die naspreken. Engelen, ze verkondigen het paasevangelie. Ze geven ook een opdracht om te gedenken. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Dat heeft hij gezegd. Dat denkt u nu niet aan. En daar moet u aan gaan denken. En ze zullen aan nog zoveel meer gaan denken. De opgestane Heere Jezus zal verschillende keren de mensen verschijnen. En hij neemt daar tijd voor. Tot 40 dagen toe. Om de vrouwen, maar ook de discipelen, al beter te doen beseffen wat het is. Dat hij is dood geweest, maar ook leeft. Opdat ze niet meer zullen zijn zoals ze waren toen voor zijn sterven. Maar dat ze zo zullen zijn zoals je bijvoorbeeld kunt lezen in de brieven van Petrus en van Johannes achter in uw Bijbel. Ook die van Petrus. Dan geeft hij zo duidelijk aan wat hij impliciet ook heeft geleerd in die donkere dagen. En maar ook in de dagen vanaf dat Jezus hem verschenen was bij het meer van Galilea. Dit moest gebeuren, zeggen deze engelen, zoals Jezus dat ook had gezegd. Dat was het goddelijke moeten, daar had de Heere recht op. Dat was naar zijn welbehagen. En daarom gedenk dat wat de Heere gesproken heeft, toen al nog in Galilea. Toen moest hij nog heel wat kilometers met hem lopen naar Jeruzalem toe. Toen al. Een tijd geleden. De Heere kan het nog wel eens zo tot ons doen komen. Dat we moeten terugdenken in ons leven. Hoe de Heere gesproken heeft, ook heel persoonlijk. En dat de Heere daar nog aan denkt. En dat wij er ook aan mogen denken. Gedenk. Nee, niet bij het verleden stilstaan. Dat niet. Het gaat verder. U moest naar Jeruzalem komen. U moet zijn woorden indachtig maken. Maar dan ook zo dat je niet meer alleen maar naar beneden kijkt en in het graf tuurt. Maar dat je de blik omhoog richt en voorwaarts richt. En dat doen ze ook. Dat staat in het parallelle gedeelte van Matthäus. Dat ze niet alleen met vrees, maar ook met grote blijdschap naar de discipelen gaan om het blijde nieuws te brengen. Gedenkt. De Heere gebruikt ook ons geheugen. En de dingen die er geweest zijn. Gedenkt. Als je een jubileum hebt te vieren. Gedenkt, als je verjaardag mag gedenken. Als je de Heere in het verleden hebt leren kennen. Gedenkt hoe je eerder leefde en hoe dat veranderde. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Hier ook deze dingen, gemeente. Gedenk wat de verkondiging is geweest in de vorige tijden ook, maar nu. En welke betekenis dat voor u heeft. Gedenkt De Heere gebruikt ook ons verstand, gemeente. En dat we het woord van de Heere lezen. En dat we zijn woorden tot ons nemen. Als we hem lief hebben. Als we hem dienen mogen. Als we hem volgen mogen. En als dat laatste nou eens niet zo is. Als de Heere je nog vreemd is. Als de Heere je nog onbekend is. Moet je dan alles maar afwachten. Gemeente, dan gebruikt God ook je verstand en ook je geheugen. Zie op het leven van anderen die de Heere kennen. Misschien in je jeugd ook al beleden hebben. En die intussen niet meer in het land levenden zijn. En weet hoe ze nu bij de Heere zijn met hun ziel. Hoe is het nou met jouw leven? Lijkt dat op van je vader, je moeder, je opa, je oma, als die de Heere hebben gevreesd? Of ga je een andere weg? Wil je een andere God zoeken? Een andere is het niet. Dan de enige, de waarachtige God, die hemel en aarde heeft geschapen. Kom terug op de weg bij hem vandaan. En gedenk toch wie je bent als mens. Denk je dat je het leven zelf in je hand hebt? Vele jaren geleden zei op deze kansel een keer een predikant dit. Er hoeft niet zoveel te gebeuren in ons hoofd. Ik bedoel, er hoeft maar een bloedvat te springen. Of je bent er niet meer. Heden, indien gij zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden tot bekering en tot geloof. Ik was hetzelfde die het hoorde. En de Heer heeft gewild de dingen gebruiken, ook gemeente. Gedenk te sterven. Gedenk wat het leven is. Van hoeveel waarde het is als je genadetijd ontvangt. Tijd om tot God te roepen. Tijd om de knieën te buigen. Tijd om tot bekering te komen. Dat is het allerbelangrijkste. Tijd om de Heere te kennen. En van hem het leven te ontvangen. Dat leven dat nooit meer sterft. Dat leven dat naar het gevoel misschien soms heel weinig aanwezig kan zijn. En dat je zegt, och Heere, gun leven aan mijn ziel. Toch, maar de Heere begon, verlaat hij zijn werk niet. Dan mag je de Heere ook op wijze met eerbied gesproken. Heere, u bent toch begonnen. En als ik me vergist heb, begin dan alsnog maar. Maar Heere, uw werk, o laat het er zijn en versterk het en doe me zien, niet alleen daarop, dat u, Heere Jezus, gekomen bent om te sterven aan het kruis, maar ook om op te staan uit het graf en om het leven voor te doen zoals wij dat in beginsel na mogen doen. Nee, niet dat wij met onze dood iets betalen. En niet dat wij uit de dood kunnen opstaan, dat niet. Maar het leven in de navolging, in de heiliging, het leven. Ja, hij heeft het, mag het zo zijn. Als je de Heere vreest, voor je gedaan. Maar hij heeft ook iets voorgedaan. Veel voorgedaan. Ook als het gaat om de liefde onderling. Ik heb u dit een voorbeeld nagelaten, zegt Christus, als hij de voeten van zijn discipelen heeft gewassen. In zijn voetsporen te gaan, dat is het leven. De goede herder, de schapen volgen hem. En stralen daarmee ook iets af van zijn goedheid van zijn ontferming. We zijn erbij gebaat dat de kudde groeit tot eer van de herder, die ook koning is, die regeert en eens komen zal om al de zijnen bij zich te hebben. Amen.